Deze podcast maken we samen met Join.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Daydreamer, tell me about your dreams and thoughts. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, kapot gaan, lostrappen, bijdenken, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden, als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Zoek naar de kennis, maar vooral naar de tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow Ride Fast. Mijn naam is Steven Bolt. Tegenover mij zitten ze Laurens en Dam, Jim van den Berg. Jim, we gaan het vandaag hebben, terwijl we hier op de boerderij zitten nog steeds. En dat boerderijleven gaat gepaard met wat achtergrondgeluid. Er worden boten opgeknapt.
Ik dacht dat het centrum van Amsterdam veel lawaai maakt. Maar de boerderij is echt...
Het is geblaat van paarden, als dat er geblaat zou zijn. Nou nee, andere dieren blaten. Wat is het geluid?
Geit.
Wat is het geluid van een paard maakt? Geen hinneke. Dankjewel. Er is wind, er is regen.
Geblaat van een paard.
Er is regen. Het is derde week tour.
Een jongen met naar de bus, je weet dat ook niet.
Weet je wat ik...
kinderboerderij.
Even kijken wat wij ook weer vragen. Oh ja, hoeveel mensen sliden er wel niet in jouw DM met allerlei vragen?
Slide in mijn DM. Met particuliere vragen. Impertinente vragen.
Particulier, impertinent.
Ik heb wel regelmatig vragen over training. Ja.
Ja. En is er een rode draad ontdekt?
Nee. Nou,
zijn allemaal
ja,
heel specifiek.
Soms zijn ze wat. Nou, soms zijn ze wat algemeen en meer over de werking van Join. Ja. Soms zijn ze wat algemeen op het gebied van training. En soms zijn ze wat heel erg persoonlijk en echt afhankelijk van dat je dan echt iemands hele trainingsgeschiedenis een soort van moet weten.
Dus er komen echt hele epistels binnen.
Dat ook in onze soms, mailbox. Ja. Maar dat zijn ook wel dan moeilijke vragen te beantwoorden. Ja. Of tenminste, dan probeer je heel vriendelijk te zeggen dat je dan heel veel, dan moet ik echt heel veel over die persoon weten. En dan kan het ook wel eens voorkomen dat je dan vervolgens heel veel informatie terugkrijgt van nu weet je een soort van alles. Maar ja, je kan niet iemands complete strafgeschiedenis gaan doorakkeren.
Mensen verwachten altijd dat je het antwoord hebt, weet dan, hè? Dat jij het antwoord hebt op alle vragen.
Nou, thuis niet, hoor.
Nee, thuis niet meer. Maar weet je natuurlijk wel thuis wat je doet?
Nee, is niet uit te leggen. Nee. Ja en nee. Ja, trouwens, ja, op het gebied van fietstrainingsvragen. Gewoon even dat domeintje. Ja, verwachten mensen wel dat ik altijd het antwoord heb.
En je was op de radio ook?
Ja.
Zet hier even het mediafenomeen Jim van den Berg neer.
Serieus, was je op de radio?
Ja, was op de radio.
Ja.
Wat had je? Wat was op de radio?
Ja.
Patrick Lodiers.
Ja.
Ja. Daar ga ik ook mee door, hè. Ja? We gaan een podcast beginnen met z'n tweeën.
Ja, echt waar?
Nee.
Superleuk.
Gaat dit over?
Kom op. Ja, is dat dan ook met cabaret?
Ja, precies.
Freestyle cabaret.
En hardlopen?
Oh nee,
dat is dof. Zullen wij gewoon, want dit is natuurlijk...
Ik weet waar je naartoe wil. We gaan vragen beantwoorden.
Vragen van de luisteraars gaan beantwoorden. En wat zijn onze allerbelangrijkste luisteraars?
De Join-gebruikers?
De Join-gebruikers en de klak-af.
Klak-af, jongen.
De luisteraars. En kom er meteen.
Want als je dus bij klak-af zat, dan kon je gewoon in het WhatsAppje zeggen vanochtend, wat wil je weten?
En dan wordt je vraag
gewoon als eerst gesteld.
Een veelgestelde vraag, want we hebben natuurlijk allemaal hele fanatieke coureurs in
nou,
die,
best
in die
wel.
Groep zitten.
Dat viel me op.
Ja, hè? Veel wedstrijdvragen.
Ik was even doorgespit en waren van 5 verschillende mensen kregen we eigenlijk dezelfde vraag. Dus ja.
En wat was die vraag, Lau?
De vraag was eigenlijk, hoe gebruik ik Join als ik ieder weekend de koers rijd? Want als ik ieder weekend een doeldertje C invul, dan krijg ik ieder vrijdag en donderdag al rust. En dan krijg ik op zondag ook nog een intervaltraining.
Met doeltje C bedoel jij dat je...
Een C-doel, dus geen A of B-doel.
Nee,
maar een
dat snap ik, maar er is een functie. Ja, er precies. Zit een functie in Join, waarin je kan aangeven of de geplande
training,
of die belangrijk is of niet.
Ja.
En dat heeft impact op de trainingen die die daarvoor of daarna plant.
Ja. Ik heb wel een shortcut.
Hè?
Voor die mensen, omdat nou, als je doel C invult, krijg je automatisch 2 dagen rust van tevoren, toch Jim? Maar als jij gewoon alleen de vrijdag...
Nee, dat is afhankelijk van je trainingsgeschiedenis.
Oké, kunnen wij naar de antwoord op de vraag?
Ik krijg, als je dan alleen de vrijdag dicht swipet.
Kunnen wij naar de antwoord op de vraag? Hoe gebruik je, sorry, ik ben een beetje een beetje streng, want Jim.
We doen gewoon, ik beantwoord de vraag. Ja,
hoe, Jim, hoe gebruik je Join het best als jij elk weekend koersjes aan het rijden bent?
Ja. Nou, kijk, uiteindelijk even gewoon niet alleen hoe je Join het best gebruikt, maar hoe train je het best voor de doelen die je hebt. Ja, je kan niet iedere week, dat is ook een beetje waar Laurens naartoe wil, een doel hebben van hetzelfde niveau. Oftewel, bouw juist ook periodes in waarin je vooral heel erg goed op je training focust en heb periodes waarin je dan vooral traint.
Ja.
En dan is het wel zo dat bijvoorbeeld wanneer je een goed blok hebt getraind en Join ziet dus ook dat je daarmee een bepaald niveau hebt bereikt, dan kan Join je heel goed, zelfs na een best wel zware training of een zware wedstrijd op zaterdag, omdat je nou eenmaal die availability hebt op zondag, nog steeds bijvoorbeeld een duurrit laten doen. Zelfs met wat tempoblokjes op zondag.
Ja.
Een van de meest effectieve dingen die ik een soort van 100 jaar geleden deed, was wel bijvoorbeeld ervoor zorgen dat juist wanneer ik ook een zware wedstrijd had gereden, juist ook nog goede tempoblokken te doen. Met een lage koolhydraatvoorraad nog goede tempoblokken doen de dag erop. In een duurtraining van 3-4 uur. Ja, dat gaf mij altijd wel een boost. Ja. En dat zal John je ook voorschrijven, mits je wel een bepaald niveau hebt. Want je moet het natuurlijk wel aankunnen.
Ja.
Plus.
Maar bottom line is wel, ja, je kan niet van jezelf verwachten dat je vanaf begin maart tot eind september ieder weekend een koersje rijdt en beter wordt.
En daar dan goed van. Maar je kan wel bijvoorbeeld die koersen toch proberen in te passen in het grotere plaatje. Want ik snap wel dat het leuk is om een koersje te rijden. Je meet jezelf met anderen. Ieder weekend een koers rijden kan wel. Alleen dan moet je niet je trainingsschema er iedere week op aanpassen, dat je die koers per se op zijn best bent voor
ook
die
goed
week.
Punt.
Toch?
Ja,
kan dus, je. Dus ik denk, en dan nog, want zo kwamen we erbij, mag ik, weet je, stel je hebt zaterdag een koers, als je dan een vrijdag dicht swipet, dan heb je die dag al een rustdag, nou, dan kan je op zaterdag knijterhard trainen of een koersje rijden en dan nog zondag en maandag doortrainen, zeg maar. Als je in drie dagen blokken rekent. Dus dat zou mijn advies zijn, want als je hem op zaterdag als C-doel instelt, dan krijg je typisch wel donderdag, vrijdag al rust. En dan word je, dan doe je.
Is de impact wel heel groot.
Dan is de impact heel groot. Ja. Dus vandaar dat ik eigenlijk zeg, joh, zet hem dan niet als doel erin. Maar misschien maar één keer per maand.
Ja, maar sorry, als je juist een C-doel hebt, krijg je volgens mij helemaal geen rust.
Helemaal niet.
Nee. Dan ziet hij hem gewoon als een training. Ja. En dan,
maar
en
dan wel, doet Join het eigenlijk
als
al.
Je, dus. als je hem vervolgens wel heel zwaar maakt, hè, dat ze zien dat het heel zwaar. Ja, dan moet je natuurlijk wel ergens rust. Want je trainingsschema mag niet te zwaar worden. Nee. Maar juist een C-doel, maar dan moet je niveau wel hoog genoeg zijn. Ja, past dat gewoon in als een training, precies zoals je zegt. Ja.
En kan je niet gewoon elke zaterdag koerssimulatie, de training selecteren koerssimulatie, dat je die erin zet? Of kan dat technisch niet?
Jawel, dat is dan een C-doel, maar dan ziet hij het als een training. Dus ben je daar niet optimaal uitgerust voor.
Ja, precies.
Dat is het meer. Kijk, er is een heel interessant onderzoek met onder 23 renners. Dat is een jaar of 2-3 geleden gepubliceerd. Dan gingen ze eigenlijk gewoon, er waren volgens mij 30 onder 23 renners. Dan namen ze de 2, 5 en 12 minuten maximale waarde.
Ja.
Gewoon uit het power profile, dus de frisse waarde.
Ja.
En de fatigued, de vermoeide waarde, na 2000 kilojoule.
Ja.
En dan gingen ze kijken hoe die waarden zich verhouden tot elkaar aan het begin, halverwege en einde van het seizoen.
Ah.
En bij al die renners, stuk voor stuk, begin van het seizoen, was het normale frisse power profiel was van iedereen het beste.
Ja.
Maar ook de fatigue resistance was van iedereen, van al die renners, het beste aan het begin van het seizoen. Oftewel, na gewoon een periode van geen wedstrijd rijden, alleen maar gewoon goed gestructureerd trainen, was gewoon van die meeste wielrenners duidelijk significant verschil op zowel het frisse power profile als fatigue resistance, waar het eigenlijk om draait, hè? Ja. Daar hebben we het eerder over gehad, was verreweg het beste.
Ik kan me
oftewel,
voorstellen.
In dat seizoen werden die gasten alleen maar slechter.
Ja.
En ook, en dat is nog wel interessant, dat frisse powerprofiel, dat bleef nog wel redelijk op niveau. Er zat eigenlijk weinig verandering in.
Ja.
Maar dat fatigued powerprofiel, daar zat echt de duidelijke verslechtering in.
Maar
richting
dit,
het einde
dit
van
onderzoek
seizoen.
Hebben ze bij Jumbo-Visma gelezen?
Ongetwijfeld. Ja. Die bouwen echt hele duidelijke blokken, periodes in van training.
En voor de criterium tijger, want die hebben we in Nederland, die ieder weekend een criterium rijden.
Ja.
Die moeten dus eigenlijk, zeg je nu, haal eens in de twee maanden een weekend weg waarin je dan echt een goed blok kan doortrainen qua
meer dan een weekend. Kijk, ja, juist voor die
twee weken. Dat bedoel ik, dan heb je twee weken als je één weekend weggaat.
Nou, ik zou eigenlijk wel een lange blok. Ja? Kijk, als je even kijkt bijvoorbeeld naar de criteriumkijkers. Die kunnen straks, hè, want zoveel is er ook niet hè, tijdens het seizoen. Dan is dan af en toe een criterium waar je 200 kilometer voor in de auto moet als je pech hebt. Ja, en zijn er vooral een heleboel na de Tour de France. Ja, hè? Dan zijn er ook heel veel elite criteria, maar ook heel veel amateur criteria. Dan kan je er ineens drie keer in een week rijden. Nou, zorg dan dat je juist daarvoor echt dan goed naartoe bent getraind. Ja,
nu, tijdens de Tour.
Nou ja, ook. Ja. En zorg dan dat je je zakken vult. Zakken vullen. Tegenwoordig heel erg tegen.
Westland.
Maar dat was vroeger wel. Een soort van, dan kon je er letterlijk 3-4 makkelijk in een week rijden. En dan zeg je van, nou, dan pak ik een periode van 3-4 weken dat ik alleen me daarop focus. Maar veel meer op die manier, denk ik, je seizoen indelen.
Elke weekend een wedstrijd. Dan word je, er zijn betere manieren om jezelf in vorm te rijden. Of om je prestatie te verbeteren verderop in het seizoen.
Ja, ik denk ook dat het erg monotoom is trouwens. Kijk, het is gewoon geen voetbal. Je moet echt wel een beetje je best doen. Voor
aan de andere kant, het is toch juist als je gewoon... het is toch juist... Ik kan me voorstellen dat heel veel renners dan denken, ja, dan word ik maar niet iets beter. Maar ik vind het wel leuk om die koersjes te rijden. Als je doel is echt gewoon een hogere joint score,
maar dan kan je hem dus ook, dan kan je hem ook rijden, zoals Lau zegt, als training.
Ja, precies.
Ja, dat is fijn.
Dat zou nog een tussenoplossing zijn.
Ja.
Weet je,
dat je helemaal niks aanpast aan je schema.
Ik ga nu een blokje doen en dan speel je er weer vandoor. En laat je, je weer terugpakken.
Nee, dat niet. Maar dat je...
Hey, Ulrich, hè? De doofje
naam. Ja.
Ja, die deed, nee, maar ik bedoel meer gewoon qua uren. Hè. We hadden het net over uren, zeg maar. Ja. Dat je niks aan de uren aanpast. Dus dat je rustig nog 4 uur gaat fietsen een dag voor een koers.
Dat je accepteert dat je wat vermoeider bent. En niet de winstmaximalisatie, dat niet het oogmerk is. Oké, punt. Wielrenners opgelet. Op zoek naar de allerbeste fietsverzekering voor je racefiets. Maak kennis met Lakka, de fietsverzekeraar die het anders doet. Bij Lakka betaal je alleen voor schade binnen het collectief van fietsers, waardoor je verzekerd bent van onverslaanbare dekking zonder afschrijving of eigen risico. Of je nou een weekendtochtje maakt of een race in het buitenland, Lakka is er voor je. Krijg nu 1 maand gratis fietsverzekering met de code BETERWORDEN. Ga naar lakka.co, dat is lakka.co en verzeker je fiets. Trainen en ouder worden. Ook zo'n interessant ding wat op de een of andere manier wel vaker terugkomt. Hele concrete vraag. Wellicht ligt het aan mijn leeftijd, 52 lentes, maar ik zou beter willen begrijpen. Of wanneer de leeftijd het beter worden gaat beïnvloeden. Op welke leeftijd je wel nog bijvoorbeeld de conditie kunt verbeteren of sterker kunt worden. En wat is de jaarlijkse relatieve fysieke neergang? Ouder worden, man. Nou, dus ik zou als eerste zeggen, luister even naar de podcast over ouder worden.
Ja, klopt.
Wanneer gaat de leeftijd het beter weer worden beïnvloeden?
Vanaf je 20ste.
Ja, maar dat is echt zo, toch?
Ja.
Het testosteron gaat allemaal lager en zo. Je stelt minder.
Ja, productie van witte bloedcellen en van de T-cellen neemt al af. Je herstelt gewoon dus minder goed.
En als je 52 bent, dan is er echt niks aan te...
En wanneer gaat die sneller afnemen, zeg maar? Dus ik kan me voorstellen dat in het begin die afname nog relatief...
Nou, precies. Ja, dat hangt heel erg...
Wanneer ga je echt ravijn in?
Hangt heel erg af van je levensstijl.
Ja.
Dus daar is niet zo... Kijk, want lichamelijk gezien neemt het dus af vanaf die leeftijd. Alleen, dat geldt voor de consequentie daarvan bijvoorbeeld, is dat met name ook spiermassa afneemt.
Ja, precies.
Maar wielrennen, en dat is een heel leuk sport wat dat betreft, is niet zo is een hele aerobe sport en niet zo anaerobe. Ja. Zolang je dus niet aan gewicht heffen doet, kan je in het wielrennen, doordat die aerobe conditie nog wel op te trainen is, kan je dus op oudere leeftijd nog heel erg blijven verbeteren.
Ja.
Daarom is, als mensen eigenlijk boven hun 30ste al een amateurvoetballer op een veld staat, ziet er echt niet uit. Terwijl iemand van 40 super hard een berg op kan fietsen.
Ja.
Fijne
sport.
Ja, dat is een fijne sport. Dus juist ook bijvoorbeeld voor deze meneer, was het een meneer?
Ja.
Die voelt hem waarschijnlijk ook dat hij misschien de afgelopen jaren, omdat hij meer is gaan trainen, nog wel degelijk verbetert in bijvoorbeeld het fietsen van lange afstanden.
Ja.
Alleen het trekken van een sprintje of heel hard tegen een kort klimmetje oprijden. Ja, daarvan voelt hij en Sagan dat het wat afneemt. Nou, bij Sagan om andere redenen.
Ja, maar dat is...
Ja, precies. Ja.
Dat is precies waar, wat je vaak in profpeloton toch ook ziet. Johan Museeuw was eerst massasprinter. Ja. Toen werd hij ouder en toen ging hij klassiekers winnen. Ja. Omdat hij gewoon veel meer oudstouwen kreeg. Dus dat is zeg maar op die leeftijd al een fenomeen. Alleen wat Jim zegt, duursporten kan je tot op oudere leeftijd, of zeg maar dat duurniveau, dat kan je gigantisch aanhouden. En levensstijl, je hebt natuurlijk ook veel mensen die op hun 35ste minder fit zijn dan op hun 50ste. Omdat ze gewoon meer fietsen, meer uren fietsen, minder drinken, beter eten. Ja, dan blijf je in duursporten gewoon best wel goed.
Maar en uiteindelijk is natuurlijk dat lichaam, dat is de black box waar je iets in stopt. En dan is het afhankelijk ook van je genenpakket bijvoorbeeld wat eruit komt. Maar wat eruit komt, of wat je erin stopt, is natuurlijk wel afhankelijk van hoe je traint. Dus waar je bewust van moet zijn, is bijvoorbeeld meer krachttraining. Ook op de fiets, vooral op de fiets denk ik, naarmate de leeftijd toeneemt. Maar ook bijvoorbeeld hittraining. Ja, als je dat niet doet, maar je wel steeds ouder wordt, ja, dan heeft dat wel een veel desastreuzer effect dan wanneer je 20 bent.
Stop join op basis van de leeftijd. Meer krachttraining erin, eerlijk zeggen?
Nee.
Maar je mag ze niet overslaan van Jim, als je ouder wordt.
Wel basis van de doelen dus. Dus met name meer hoogtemeters, ook meer krachttraining. Ja. Maar het is een terecht punt wat je aangeeft.
En voeding?
Je kan... Kijk, al die sowieso goed herstel en ook eten op de fiets en hoe goed de citroensprikkel aankomt, is afhankelijk van ook hoe goed je eet. Dus kijk, als jij door de jaren heen steeds beter gaat eten, meer gaat trainen, rekening houdt met meer krachting, meer hit, kan je dus dat verouderingsproces, kan je tackelen eigenlijk als het ware.
Ja. Maar ik vroeg dat ook omdat, moeten oudere mensen niet misschien meer eiwitten eten om die spierafbraak of die spiervermindering tegen te gaan? Dat is wat mijn moeder altijd, ik eet iedere dag een bak kwark. Ja. Dat had ze dan gelezen, dat was voor oudere mensen.
Ja, maar het is dan ook wel weer afhankelijk van wat je doet. Hè? Okay. Kijk, dan moet je dus ook wel lichamelijk actief blijven. Dan heeft het natuurlijk vooral effect.
Wat ik het meeste haal uit jouw antwoord is eigenlijk, leeftijd is geen excuus om nog tot prestaties te komen. Er zijn namelijk zoveel. Ja, je neemt vanaf je 20ste wordt het zeg maar de fysieke aftakeling ingezet. Met eerst langzaam en hoe verder je komt wat sneller. Maar er zijn zoveel andere factoren die we net benoemd hebben van toepassing.
Daarom zeg ik ook zo graag excuus. Dat het vanaf je 20ste al afneemt. Ja. Want dan is een soort van 40 worden geen excuus. Dat is flauwekul.
Ja.
Eigenlijk, du moment dat je die fiets een beetje had ontdekt, neemt eigenlijk alleen maar af. Ja. Dus wat je vooral kan doen is je best doen, slim trainen. En wel degelijk met een aerobe sport als wielrennen kan je je grenzen blijven verleggen. En misschien nog twee punten die wat hoopgevender zijn. Een soort van, wat ook het onderzoek blijft, meer ervaring. Kan je een soort van dieper gaan.
Ja.
En zou je ook een soort van je pijngrenzen wat verder kunnen verleggen. Als je wel juist wat meer op leeftijd komt. Dus de leeftijd is een positieve bijdrage.
En is dat omdat je steeds vaker die pijn bent gewend? Of is dat omdat je sowieso word je ouder, kan je beter tegen pijn?
Nee, volgens mij dat eerste dus. Okay. Dus echt ervaring speelt daar een rol. Dus dat zou ook bij oudere profielrenners nog steeds wel een wapen kunnen zijn tegen de Pogacars en de Vingegaards.
No excuses. Sterker nog, bij Vingegaard is het herstel of is het verval al kan je getreden. De beste man is per slot van rekening. Ouder dan 20.
Ja.
Starten met een krap budget. Volgende vraag. Als mijn budget beperkt zou zijn, waar start ik dan mee? Is dat A, bikefit, zodat ik goed op de fiets zit. Ik heb geen echte klachten met fietsen. Alleen mijn voeten die aan het eind wat pijn doen. B, gedegen uithoudingstest in een lab, zodat ik beter in de juiste zones kan trainen. Dus haakjes, ook al is dat op dit moment dan alleen op hartslag en dus onnauwkeuriger. C, een fietscomputer waar ik in ieder geval de trainingen van Joint kan inladen en ook cadans kan meten. Momenteel, schrijft hij tussen haakjes, schrijf ik de training klein uit op papier en plak ik op mijn stuurpen. Dat laatste heb ik overigens, à titre personnel, nooit begrepen. Want ik heb nog nooit een training gehad die ik niet kon onthouden. Maar goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Nee. A, B of C. De bikefit, de test of de fietscomputer? En je mag niet zeggen...
Steenpapier schaar.
En je mag niet zeggen, hangt er vanaf. Ik stel de vraag aan jullie alle twee. Op vier
antwoorden.
Wat was
nou A, B of C?
A is bikefit, B is uithoudingstest, C is fietscomputer. 1, 2, 3.
A. C.
Game on, bitches. Waarom zeg je A?
Nou, omdat...
De bikefit.
De bikefit, ja, precies. Om het gewoon een hele tijd vol te kunnen houden, moet hij zonder pijntjes op de fiets kunnen zitten.
Nee, maar hij heeft geen klachten. Is het hij?
Ja, maar even...
Oh, geen klacht,
sorry, had jij spreektijd gegeven? Ja.
Game on, zei je.
Slag uit.
Game on is game on.
Uw opponent heeft eerst een minuut om zijn punt uit te zetten.
Okay, die had ik niet zo scherp, maar als hij geen klacht had, dan...
Ja, precies. Hij luistert niet.
Nee, maar ik denk wel, een bike fit heel belangrijk is.
Ja, een onderschat ding. Ja. Voor veel mensen.
Jammer dat er geen lichte wielen tussen stond of zo. Ja, lichte wielen, carbo frame.
Jij zegt C, de fietscomputer?
Ja, maar...
Verbaast me ook weer niks.
Powermeter bedoel je eigenlijk ook misschien wel dan.
Maar die nee, maar ja, precies. Maar dat komt daarna dan. Want ik denk wel, kijk, die normaal gesproken zou ik gezegd hebben... een test om goed met de vermogensmeter te kunnen werken. Maar hier was geen sprake van een vermogensmeter. Dus ja, dan vind ik de meerwaarde van de test beperkt. Niet verwaarloosbaar, maar beperkt. Hè, dat zijn stapjes.
Ja, mooi.
Zie je het nuanceverschil?
Ja. Ik verwacht elk moment een optie D.
Nee, en de bikefit vind ik wel... Ja, ik vind een bikefit echt vooral relevant. Ik vind ook bijvoorbeeld dat als je net begint met fietsen... ga het eerst proberen. Ja. Ga met die Le Monde-formule aan de slag... om je zadel op de juiste hoogte te zetten. En juist wanneer je wat ervaring, wat kennis hebt opgedaan... ook over hoe het voelt... dan kan je ook met een bikefit en ook die bikefitter veel meer instrueren van wat je voelt en wat je ervaart. En wordt die fit zoveel kwalitatief beter. En deze persoon ervaart niet zo gek veel behalve pijn in zijn voeten. Misschien... Waarschijnlijk heeft hij gewoon een iets bredere voorvoet schoen nodig.
Ja.
Tip, die is gratis. Ja. Zo is A opgelost. Dan C.
Even overtuigd. C.
En dan C. Ja, kijk. En juist ook uiteindelijk allerbelangrijkste. Gewoon beginnen met documenteren bijvoorbeeld. Vooral van gewoon lengte en intensiteit en frequentie en volume op die manier. Ja. En dan daarna pas zelfs hartslag en vermogen. Ja. Maar dat je gewoon een beetje een gevoel krijgt van wat je doet.
Ja.
Hè, we beginnen wat mij betreft bij kilometersparen in Strava.
Ja.
Dan zie je, dan ga je dat op een gegeven moment ook beter relateren aan wat je conditie is. En hoe dat dan voelt. En wanneer je wat beter in conditie was en wat slechter. En je kan natuurlijk, zoals hij zelf ook al suggereert, met join aan de slag. Ja, kan ook zonder. Maar dan gaat het wel wat meer leven.
Is veel minder.
Precies. Dus puur voor C. De eigen portemonnee zou ik zeggen C.
Lekker.
Mike drop toch?
Over als we dan toch in jouw straatje blijven. Alcohol. Hier gaat het, volgende vraag. Hier gaat het natuurlijk zo nu en dan al over. En we kennen die ellendige, kloterige, belachelijke... Dit zijn allemaal...
Twee uur regel.
Een keer tussenplop.
Ja,
twee
precies. Uur
regel van de grote ridder, voorganger van de blauwe knoop. Maar wat doet alcohol met je ten opzichte van trainen? Wat doet alcohol met je? Wat is... En dan hebben we korte termijn en lange termijn, stel ik voor. Dus als je gewoon dagelijks twee glazen wijn drinkt... versus net na de training. En net na de training alcohol drinken. Laten we met de eerste beginnen. Wat
dus
als je
dagelijks twee glazen alcohol drinkt... dan zit dat waarschijnlijk ook dicht op de... Nou,
zit je
de training, toch?
Ja, zo ja.
Nee. hoe dat... heel veel dingen. Het beïnvloedt eigenlijk gewoon... hormoonproductie voor herstel bijvoorbeeld...
Ja.
Van het lichaam en van de spieren... Dus het beperkt op die manier de trainingsprikkel. Het zet ook die alcohol, die moet weer uit je lichaam. Nou, daar is je lever vooral mee bezig. Maar je lever is ook super belangrijk bij het omzetten... En het aanvullen van de koolhydraten in je spieren.
Ja.
Dus ja, als het dat aan het doen is, kan het ander wat minder. Op de korte termijn, je coördinatie is natuurlijk beperkt. dus het het dempt eigenlijk als het ware, wat dus op de effecten van wat je probeert te bereiken in je training. En wij hebben toen die twee uur, kijk, die twee uur bijvoorbeeld. Ja, het is niet dat op 121 minuten je dan moet gaan hijsen, want dan maakt het allemaal niet, dat is niet helemaal hoe het werkt.
Nee, maar mag ik even,
ik hoop niet dat dit in het absolute wordt getrokken.
Lau en ik spugen er ook niet in. En we zitten 2,5 weken in de Alpen en in de Pyreneeën. We hebben best wel veel gefietst, Lau zelfs nog met blokjes en zo. S'avonds bij de podcast drinken we een glas wijn en misschien bij het eten nog een biertje.
Mm-hmm.
Zijn wij nou minder goed geworden daardoor ten opzichte van als we alleen maar water hadden gedronken?
Ja.
Ja.
Godverdomme.
Denk het wel, ja.
Ik kan wel zeggen dat het niet zo is om je een goed gevoel te geven.
En geef er eens dat woord aan. Dat is dus dat...
Ja, het dempt gewoon het effect van die trainingsprikkel op alle mogelijke manieren zo ongeveer. Maar weet je ook tegenwoordig, hebben we het daar wel eens over gehad? Wat de WHO nu zegt over in een factsheet over alcohol, hoeveel was... Wordt hij jou...
Backhouden. Volgende vraag.
Zo.
Wordt hij jou... De microfoon wordt er gewoon uitgetrokken.
Wij gaan het hier gewoon even niet over hebben. Oké. Okay. 2-1. Met je WHO. Donderdag God, man. Even kijken. Ontbijten. Ja. Is een geintje dit het je, maar ja, nee. We houden het een beetje.
Heb je ook op de, dit is dan op beeld, het is wat minder voor de podcast. Op WHO, als het over alcohol gaat, doen ze zo'n naargeestig plaatje erbij.
Ja, nou, dat is met het grappige boodschappenmandje. Ja, maar
zo'n soort Dirk van den Broek boodschappenmandje met dan flessen wodka of zo.
We gaan,
is naargeestig, toch?
We gaan naar het ontbijt.
Ja.
Wat overigens alcohol ook niet uitsluipen, dat tezijde. Heeft het zin om, dat is een grapje mensen, heeft het zin om 's ochtends goed en veel te ontbijten? Dat is echt een grapje. Als je niet vlak daarna gaat fietsen, maar bijvoorbeeld 's middags. Gebeurt nog wel eens als ik werk en fietsen combineer. Dus is ontbijt alleen relevant als je 's ochtends fietst? Of is een goed ontbijt ook relevant voor de prestatie die je bijvoorbeeld als Thomas, je om 1 uur gaat fietsen? Het croissantje van Thomas.
Thomas Dekker stijl.
Ja. Thomas Dekker.
Die eet alleen havermout als je gaat trainen.
Ja.
Wat we vooral weten is dat als jij niet ontbijt of slecht ontbijt, dan ga je waarschijnlijk slechte dingen eten een paar uur later nog voor de lunch.
Ja. Dus het is niet het is een indirect effect.
Ja, dus het gaat, en het, dat is het uiteindelijk. Het gaat om het totaalplaatje. Hè? En dan gaat het dus om de totale inname. En dat je alle macronutriënten in voldoende mate binnenkrijgt. En op dagen dat je traint, is dat natuurlijk verhoudingsgewijs voor alle macronutriënten voldoende, moet dat zijn. En het gaat erom dat je gevarieerd eet.
Ja.
En ja, het hangt er dus ook vanaf hoe je de nacht ervoor hebt gegeten.
Ja.
Maar ik snap de vraag wel, want vaak als je, zoals je wilt met een beetje volle maag, of ja, gewoon met genoeg energie wil je gaan trainen. Dus nou ja, dat is natuurlijk makkelijk als je na het ontbijt gaat fietsen. Ja. Wat een gemiddelde prof doet, of wat je het weekend doet.
Ja.
Jij doet dat heel bewust, hè?
Dus heel bewust. Nou, dan eet je een havermout, best wel een bak, gewoon 100 gram havermout, dat is best wel een bak.
Ja.
En dan ga je fietsen. Maar ja, als je dan pas om 1 uur gaat fietsen door omstandigheden, omdat je 's ochtends, weet ik veel, nog een meeting hebt of dingen moet doen. Dan begint ook bij mij in mijn hoofd al de twijfel van, moet ik nou zorgens dezelfde 100 gram havermout eten en dan om 1 uur nog snel een boterham voordat ik ga? Of eet ik dan zorgens maar even snel 1 of 2 boterhammen, wat minder calorieën is, denk ik, dan die grote bak.
Ja, maar
en dan ga ik uitgebreid lunchen en dan fietsen, zodat ik net zo'n beetje vol zit voor mijn gevoel.
Dan, als je het niet dus doet, dat, begin je dan tijdens het fietsen eerder met eten?
Ja, precies.
Dat dus je soort dat, van half leeg
begint. Nou, dus sowieso, op dagen dat je traint, eet je meer. Maar dat klinkt heel logisch. Alleen wat mensen soms nog wel eens vergeten, op dagen dat je niet traint, kan je dus ook wel wat minder eten. Hoef je niet altijd diezelfde bak havermout weg te werken. En
dat is best wel contra-intuïtief, want je gaat, als je op een zware dag veel ontbeten hebt, dan heb je altijd de dag daarna, althans de week.
Maar ja, ligt eraan hoe zwaar je hebt getraind.
Kan je best wel
daar moet je dan soms ook nog voor eten.
Moeite om dan niet even,
Afhankelijk trouwens snacken, ook weer van hoe goed je hebt gegeten op de fiets.
Ja, zeker.
Dus, want hoe beter je eet op de fiets, hoe minder je dat ook weer hebt.
Ja.
Maar ten tweede, om dus nog specifieker deze vraag te beantwoorden.
Ja.
Je kan beter 's ochtends, als je al weet dat je 's middags gaat trainen, kan je beter 's ochtends zwaarder ontbijten en dan 's middags wat lichter.
Ja.
Omdat dat waarschijnlijk korter zit op het moment dat je op de fiets stapt.
Ja.
En dan wanneer je weer op de fiets stapt, vanaf het eerste moment eten.
Ja.
Vanaf het eerste kwartier, hè, als dat het makkelijker ook voor je maakt, want dan zit het eenmaal in je systeem, eten.
Ja, dus op de dag dat je traint, of het nou 's ochtends of 's middags is, goed ontbijten.
Ja, je kan beter wat verder weg, wat dan wat zwaarder eten.
Ja.
In plaats van heel dicht op je training. Want dat
eieren met spek.
Want dan is
bedoel je dat dan?
Nou, nee. Dat je niet heel vet moet eten vlak voor je training. Dat weet iedereen, denk ik wel.
Nou maar, ja, ik zet hem even. Ik zeg
ja, dat is sowieso niet. Okay. En als je van plan bent een uitsmijter te gaan lunchen en dan op die fietsen stappen, ja, dan voel je ook dat je lichaam met iets anders bezig is dan met die training.
Heel concreet is jouw antwoord: als je op de dag dat je gaat trainen, ongeacht wanneer, ontbijt je goed. En op het moment dat je je ontbijt is namelijk 's ochtends, als je 's middags bijvoorbeeld om 1 uur gaat eten, gaat trainen, dan zorg je dat je daarvoor niet die bak havermout niet naar de naar het eind van de ochtend verplaatsen, maar dan nog wat eten. En zorgen dat je, omdat je wat leger begint, op de fiets eerder begint.
Vooral op de fiets goed eten. En we hebben dit ook wel eens goed uitgelegd volgens mij. Ja. Dat je ook als wanneer je 's ochtends zwaar gaat trainen, of je doel hebt, dan is dat aanvullen van die koolhydraten is eigenlijk de avond ervoor al wel gebeurd. En 's ochtends eet je gewoon normaal. Ja. Dan eet je namelijk een normale hoeveelheid die je nog per uur ook kan verwerken.
Ja, het is niet
en niet eentje waardoor je gewoon compleet geparkeerd staat.
Het gaat, wat ik uit die uitzending heb meegenomen, het gaat niet om hoeveel je maag zit, maar hoeveel je glycogeenvoorraad is.
Precies, ja. Ja. Precies.
En dat doe je in de dagen daarvoor.
Dus ja, en dat geldt ook dat wanneer je uit bed komt. Hoe vol is dan die glycogeenvoorraad? Ja. Dus dat is weer afhankelijk van wat je in bed hebt gedaan, maar ook van wat je de avond ervoor hebt gegeten. Ja.
Maar dat is best wel contra...
Ja, intuïtief.
Intuïtief, ja. Omdat je, ja, je denkt, ik moet een volle buik hebben, want ik ga lang fietsen. Ja. Ik ga 5 uur trainen tussen 2 en 7. Dus ik snap de vraag wel heel goed en een mooi antwoord. Goed antwoord.
Ik had ook laatst weer een inzicht. En dan zit ik... Heb je dat ook dat je dan tijdens het eten niet aan het denken bent van... Of tijdens het trainen bedoel ik. Dat je niet aan het denken bent van... Ik ga straks niet denken, ik heb honger. Maar dat je vooral denkt... Oh, straks gaan we lekker dit en dat eten. Ja, en straks gaan we lekkere, weet ik veel, pizza eten. Of een lekkere stuk vlees op de barbecue. Zo, weet je. Dat is een indicatie voor, Lau.
Dan heb je te weinig energie. Ja, maar dat is echt, dat heb ik jaren gehad natuurlijk. Ja. Als ik daar door de Ardennen aan het rijden was en aan het fantaseren was, dat ik allemaal ging koken. Ja. En nu heb ik dat nooit meer, omdat ik gewoon goed eet op de fiets. Ja. Dus zodra je dat tegen me begint te zeggen, zeg ik, eet nu even een Snicker of gewoon een Blocks of iets. Want je zit nu gewoon laag in je suiker. Ja, straks gaan we dit eten en dat eten.
Ik denk dat veel fietsen het hebben, hoor. Maar ik heb nu lekker gefietst.
Hij heeft jaren gehad dat hij dat dan fantaseerde. En dat hij dat daarna niet ging eten.
Ook nog eens niet had.
Jij jankt die green egg aan en je bent vertrokken.
Nee, dat duurt hem te lang. Eerst deed hij een zak chips. Ja,
nee, jongen. Ik zit er nog niet aan te praten. Gast is echt een bestje, jongen. Koolhydraten innemen. We pakken het eventjes. We blijven bij de koolhydraten. Ik merk bij het ultra hardlopen in de bergen dat ik 85 gram koolhydraten per uur goed verteer de eerste 6 tot 8 uur. En dat daarna mijn maag begint op te spelen. Ja. Bij ultra trails komt het regelmatig voor dat je even moet passen, met name 6 tot 8 uur. En een deel moet hiken, lange klim. De intensiteit ligt dan soms een stuk lager. In hoeverre is het maximum aantal koolhydraten dat je kunt eten per uur afhankelijk van de intensiteit, hartslagzone, waarmee je sport? Met andere woorden, is het mogelijk dat ik meer koolhydraten kan eten zonder misselijk te worden wanneer ik meer tijd spendeer in zone 4 ten opzichte van zone 1, 2. Ik vind die zone dat zo ingewikkeld.
Maar ik denk dus dat hij bedoelt, als ik harder loop, kan ik meer eten.
Ja.
Dat haal ik uit.
Dat je dan meer eruit haalt. Ja. Of zo. Meer gewoon,
dat je meer nodig hebt, dat je meer kan eten. Ik denk dat
volgens mij is het andersom.
Ja, dat dacht ik ook.
Ja.
Ja.
Ja. Kijk, sowieso het eerste wat hij zegt, dat zie je heel veel. Hij kan dus eigenlijk vrij veel koken, waarschijnlijk in de goede verhoudingen. Eet hij vrij veel koolhydraten per uur. Hè? Het is misschien nog niet de Roglic hoeveelheid.
Nee.
Of de Bloemenveld hoeveelheid. 120
of zo. Hè?
Dat dan wel 6 tot 8 uur vol kunnen houden.
Ja.
Maar dan nog zie je altijd wel ook toch dat breekpunt. Ja. Dat het dan zo lang goed gaat. Maar dat is nog niet of het 10 uur lang goed gaat.
Wat is dat breekpunt dan?
Nou,
fysiologisch
dat
en gevoelsmatig?
Nou, dat het uiteindelijk dus wel nog steeds heel belastend is om zoveel koolhydraten per uur voor dat lichaam op te nemen.
Ja.
En bij hem ligt die grens gelukkig al heel ver.
Ja.
Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die heel goed 90 gram koolhydraten per uur 3 uur lang kunnen opnemen. En toch in het 4 uur voelen dat lastig wordt.
Ja.
En dat moet je dan dus
en
trainen.
En dat is met trailrennen natuurlijk ook weer anders dan met wielrennen.
Ja.
Toch? Want met lopen is het sowieso moeilijker omdat je maag klotst. Ja.
Precies. Die maaglediging, dat wordt daar allemaal door beïnvloed. Dus dat is veel lastiger.
Maar daarom is het dubbel zo gek dat als hij wandelt, dat hij dan voor zijn gevoel minder kan eten.
Ja. Lees je het goed voor? Ja,
is het mogelijk dat ik meer koolhydraten kan eten zonder misselijk te worden wanneer ik meer tijd spendeer in zone 4 ten opzichte van zone 1? Dus klopt. Het is gewoon,
ja, dus jij leest het dus helemaal goed. Dus ik denk, hè, want ik lees ook even met je mee. Kijk, volgens mij gaat die intensiteit omlaag meer richting het einde.
Fijn dat je even meeleest.
Richting het einde van
letters, hè?
Okay. Ja, nee, ja, okay. Ik snap hoe het werkt. Dus met
alfabet. Als je combinatie bij elkaar zet, dan is het een woord en die kan je tot zien.
Zeker. Interpunctie doet ook een hoop. Misschien kunnen we nog...
dat is wel in dit geval.
Ja.
Dat is wel een dingetje.
Dat die intensiteit vooral laag komt te liggen aan het einde richting de 8 uur.
Ja.
En dat hij dat een soort van koppelt. Dus dat hij daarin het causale verband ziet.
Ja.
Dat daardoor die lagere intensiteit en dan die koolhydraten niet meer op gaan nemen. Maar volgens mij zit het causale verband vooral in het duur.
Ja,
dus het duurt gewoon heel lang. En dat je dus, en dat zie je bij heel veel sporters. Naarmate het langer duurt, wordt het steeds lastiger.
Ja. En is het dan lastig om het in te nemen? Of is het lastig voor je lichaam om de voedingsstoffen eruit te halen en om te zetten?
Nee, je merkt vooral op een gegeven moment dat je dus misselijk gaat worden. Ja. Dat is dat gut trainen, waar je het mantra bij Jumbo. Dat die maag er steeds slechter mee omgaat.
Ja. Is het geen andersom kip of het ei verhaal dat doordat eigenlijk al, want na 6 tot 8 uur krijgt hij problemen.
Ja.
Dat daardoor misschien ook zijn intensiteit zakt.
Ja.
Zou
ja.
Dus dat hij koppelt aan mijn intensiteit zakt, dus ik kan minder, ja. ik kan minder eten, maar misschien doordat het al een tijdje niet zo goed wordt opgenomen, zakt die intensiteit.
Ja. Ja. Ook dat eerst gebeurt. Dan komt die intensiteit wat lager te liggen. En dan is hij ook al heel lang bezig. Dan stokt die opnamecapaciteit wat. Dan kom je in de spiraal steeds wat iets verder naar beneden. Glijbaan naar beneden.
Een verkeerde ding aanwijzen. Dus van ja, ik, na 6 tot 8 uur kan mijn lichaam niet meer aan. Maar misschien is het wel omdat na 6 tot 8 uur...
ik gewoon te weinig energie
gewoon naar de klote ben. Ja. En je, ja, precies. Oké. Okay. Volgens mij waren er mannen. Volgens mij...
Het vraag over pieken.
Kun je die nog even meepakken? Ja. Waarom doen toerrenners het zo vaak toch goed in de Klassica Sebastian? Ondanks de korte rustperiode die er tussen zit. Natuurlijk rijden in de Tour de beste renners van de wereld. Maar geen trainer zou volgens mij 3 weken toeretappes voorschrijven als trainingsschema. Ja, dat is een goede vraag.
Dat is niet waar, hè? Dat deed Jonathan Volters toch met Phil Gamen. Die beschrijft dat in zijn boek.
Ja?
En dan is Jip Kamen helemaal opgebrand. Dan komt dat hele seizoen niet meer vooruit.
Heb jij het wel eens gedaan? Gewoon een grote ronde rijden. Dan
ik ga dus uitleggen waarom. Kijk, er zijn een aantal toerrenners die heel goed de Tour uitkomen vaak. En die zo ontzettend hoog niveau zijn.
Ja.
Om een ene Bauke Emmert inderdaad als voorbeeld te nemen. Dat die inderdaad een week later in San Sebastian alsnog heel goed kunnen zijn. Maar die kunnen dan goed zijn ook in San Sebastian op hun conditie. Want dat is het inderdaad. Wielrenners die de Tour uitkomen hebben een gigantische conditie. Alleen het punt is, ze zijn niet meer fris. Waardoor hun prestatieniveau vaak verslechterd is. En hoe meer je dan een beetje die Ausdauer bent, hoe meer je een soort van die aerobe duurrenner bent. En zeker in San Sebastian heb je daar natuurlijk wat aan. Want ja, je moet toch best bergop fietsen. Dan kan je dus voor sommigen, en lang niet, dus niet het hele, het is niet dat het hele tourpeloton in San Sebastian vlamt, hè. Maar een aantal kunnen dan inderdaad nog excelleren in een San Sebastian. Ja. Maar,
en dat zijn dat dan de meer aerobe renners?
Ja, de wat aerobere renners. Ja. En ook dus die renners die al dus die extreme basis hebben, waardoor ze niet helemaal verkrekte tour uitkomen, maar nog enigszins leven. Ja, want dat is het. Ja. Maar conditioneel zijn ze heel goed geworden. Alleen totaal niet fris. En daardoor het prestatieniveau voor de meeste althans wat lager. Plus, en dat geldt ook voor Bauke Mollema, als hij nog goed kon rijden in San Sebastian, betekent het niet dat hij dat niveau dan vast kon houden tot het einde van het seizoen.
Nee, precies.
En dat is het
nog
vooral.
Nog een stuiptrekking.
Ja, want het is eigenlijk, dat merk je bijvoorbeeld ook in de joint level scoren. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Als je even een weekje je best doet, kan je even in één keer een wijze boost geven. Alleen dan zul je ook merken dat hij super hard naar beneden gaat, omdat je die basis niet hebt om hem ook op dat niveau te houden. Ja. Dus je kan alleen met hele kleine incrementele verbeteringen, met kleine stapjes,
een duurzame conditie opbouwen.
Kan je een duurzame conditie opbouwen en dan kan je hem ook daar houden.
Ja.
En je kan hem wel in een trainingskamp of met een Tour de France, mocht je het van plan zijn, kan je hem in één keer even op een heel hoog niveau trekken. Maar je gaat hem er absoluut niet houden.
Nee. Een mooi antwoord. Dus je zou iemand die San Sebastian, die wil San Sebastian wel laten winnen. Je zou het nog kunnen overwegen als het een Bauke Mollema-achtige, super aerobe, breed getrainde basisrenner is, zeg maar. Maar als je de ultieme route zou moeten uitstippelen, ongeacht het type coureur,
als je gewoon even een pool weet wat de route is, toch? Ja. Dat is zonder Tour.
Ja. Ik denk het verschil is dat toerrenners, die kun je nog San Sebastian laten winnen. Maar iemand die je na een hele maand augustus laat pieken, die laat je geen Tour rijden.
Nee,
want die is
naar
de klote.
Ja.
Zeg maar, een toerrenner kan het nog één keer.
En het is ook een beetje dubbeltje op zijn kant. Hè? Want het is een paar keer goed uitgepakt voor Bauke. Maar het is ook een paar keer helemaal niet goed uitgepakt.
Precies.
Dus
dat is geen zekerheid.
Het is een anti-zekerheid. Ja. Als je zeker wil weten dat je niet weet waar je aan toe bent in San Sebastian, dan moet je de Tour rijden.
Mooi. Oké, we gaan afronden. Wil je meer weten? Of wil je gewoon met Join aan de slag? Dan moet je even in de show notes kijken. In de podcast app, toch? Of op liveslowridefast.com. Of op join.cc.
Klakaf.cc.
Klakaf.
Ja.
Jongens,
we hebben alles.
Mogelijkheden te over.
Is dit dan een beetje... Nee, het is nog niet het moment. We gaan ook nog even zeggen dat je naar laka.co/beterwordenpodcast moet. LAKA. Zodat je daar even een knappe fietsverzekering kan afsluiten. Zelfs bakfietsen kan je daar verzekeren. Maar
Was het
toch
dan
een beetje droevig nieuws.
Dit was hem, hè?
Dit was hem.
Ja.
Ja. Lekker.
De laatste.
Lekker. We gaan echt zo loos achter de betaalmuur. Zo stinkend, jetse, kletsend rijk wordt.
Ik merkte toch al wel een beetje kniftigheid in die laatste.
Ja, maar het is...
Het was Jim en Lau tegen Stefan. Dat gevoel kreeg ik. Maar dat gevoel had jij. Maar voor mijn gevoel was dat helemaal niet zo.
Ik had soms ook heel erg het gevoel dat we samen tegen jou waren. Ja. En jou pakken we zo meteen na de uitzending nog even. Hey, zonder dollar. Dit is... Ik heb het... Vertel even wat we gaan doen.
Nou, ja,
voor de luisteraar.
We zien ons toch genoodzaakt om het achter het muurtje te doen. En dan gaan we daar vrolijk mee verder.
Ja, we gaan ook iets anders doen, hè? We gaan het ook even allemaal iets anders aanpakken.
Dus dit is een negatief verhaal. We willen volgens mij juist ook onze trouwe luisteraar een beetje meer geven. Toch?
Juist.
Ja, ik ben een commerciële jongen van jullie twee.
Ja, gewoon eerlijk. Nee, maar vertel eens even. We gaan tegen.
Nou, we gaan een echte expert uitnodigen. Ja. We gaan voor een heel aantal afleveringen willen we dieper ook op bepaalde onderwerpen ingaan. Kijk, volgens mij hebben we ook een heel mooi geheel gemaakt met deze 84, 83 afleveringen.
Ja, 83.
Ja, op een gegeven moment is het ook op, hè? Daarna ga je de verdieping in.
Precies.
Dan wordt het nog weer specifieker.
Want kijk, wij hebben natuurlijk, en dan wijs ik vooral naar mezelf.
Ja,
duidelijk. hartstikke veel verstand van heel veel dingen. Maar het is nu wel op, hè?
Het is nu 3 tegen Jim.
Ja, het is nu een beetje op.
Nee, maar
wel op in die zin van dat er heel veel onderwerpen ook zijn geweest waar we graag nog dieper op in zouden willen gaan. En daar moeten we ook de juiste mensen voor uitnodigen.
We gaan gewoon met z'n allen nog beter worden.
Ja.
En dat dus nog bouken, beter worden.
Dus hebben we toch voor de komende 10 afleveringen?
Nou, dat zou wel lachen zijn. Of doping met dekken. Of tijdrijden met Dumoulin. Misschien een keer een weet ik veel, een hoogleraar, een echte professor een keer.
Een echte tafel, professor,
die
ja.
Die zweet van het hart of de kleine teen of weet ik veel. Ja. Noem het maar op. Verdieping.
Ja.
Daarnaast blijven we ook gewoon nog met z'n drieën voor de leuke onderwerpen en luisteraarsvragen blijven we gewoon nog maken. En de Nog Beter Worden podcast, eigenlijk de, laten we zeggen, de, hoe noem je dat ook weer, de sequel, of de opvolger van de Beter Worden podcast.
Ja.
Moet u het nog
volgen? Nee, want het is een prequel, toch? Wat we nu dan straks gaan opnemen, moet je eigenlijk ervoor, toch, afluisteren? Zoals met die Star Wars films.
Nee, gast. Oh. Juist daarna, het is een verdieping.
Wij zitten 3 weken in de tour, hè, gast? Jezus. Niet te moeilijk doen. Nee, ik wil het gewoon lineair.
Lang verhaal kort, mensen. U merkt, we moeten er een eind aan breien. Zo is het. Show. De Nog Beter Worden podcast wordt beschikbaar gemaakt op... voor mensen met Join, dat is 1.
Ja.
En 2, voor klakafnemers.
Zeker.
Maar dus gewoon nog in de podcastfeed. Alleen daar moet je even 1 handeling voor doen. Het komt allemaal later. We gaan achter het muurtje. We doen de deur dicht. Het was fantastisch
boeken
om
toe.
Te doen. Boeken toe. Jim, ik heb van je genoten. Lau, ik heb van je genoten. We hebben er een mooi feestje van gemaakt. En we gaan gewoon nog even lekker door. Alleen je moet even op de gastenlijst om de club binnen te komen.
Zo is het.
En niet jammer.
Daar is niks mis mee, toch?
Tot de volgende keer. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd.
Beter worden. Beter worden. Let's live this song. Oh, let's live like this song. Change the chords, but don't turn none away. Why, looking back, babe, looking back right now, don't you worry about the miles to come. 'Cause that road ahead lies in. Je racefiets nou nog steeds niet verzekerd? Krijg nu de eerste maand met code Beter Worden gratis. Ga naar laka.co, laka.co en verzeker je fiets. Tot de volgende.